Als je je niet voorbereidt, dan kan de calculatie uitvallen. Ze hebben zich niet voorbereid, ik wals eroverheen.
Ja.
Als we ons wel hebben voorbereid, dan kan de calculatie zijn, ik ga het niet eens proberen. En dat denk ik ook een beetje in de Koude Oorlog is gebeurd. We hadden ons zo goed voorbereid dat de poging niet gewaagd is. Ja, en dan kun je altijd achteraf zeggen van ja, zie je wel, het was onnodig geweest.
Ja.
Wij vormen in Nederland, nou, Noordwest-Europa vormt eigenlijk de toegang tot Europa. Nederland ligt er echt middenin.
Ja.
Als je een wegenkaart van Nederland bekijkt, dan zie je een enorm logistiek knooppunt. Het is voorstelbaar dat een tegenstander die dat ziet, die denkt van nou, dat logistieke knooppunt, ik wil dat wel uitschakelen. Nou, ik zie die 4,5 jaar als gouden uren die wij echt, waar we heel zuinig mee om moeten gaan om die te gebruiken. En dat betekent dat we nu goed moeten nadenken over hoe zien die plannen eruit. En in de komende jaren zullen wij steeds meer partijen aansluiten om hier gaan te participeren. En wat ik toch af en toe wel de neiging zie is, we zien een probleem, dan duiken we er met z'n allen op en dan proberen we het onmiddellijk op te lossen. Maar we praten hier echt over een marathon die we met z'n allen moeten lopen in plaats van een snelle sprint.
Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. De stabiliteit van Europa staat onder druk en de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd is een serieus te nemen scenario. Dit vraagt om een effectieve en schaalbare defensieorganisatie in een weerbare maatschappij. Maar hoe kom je nu tot een schaalbare krijgsmacht? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken? In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht.
En wij hebben een stroomleveringszekerheid van 99,8 of 9%. Dat is echt bizar hoog vergeleken met de rest van de wereld.
Ja.
Dus we zijn het ook helemaal niet gewend.
Geldt ook voor internet, hè?
Ja.
We doen het wel heel goed, hè?
We doen het hartstikke goed.
Ja.
Maar goed, dan zit je met een groep Nederlanders in de zaal en dan zit zo'n elektriciteitsbedrijf te vertellen 99,9% leveringszekerheid. En dan hoor je ergens achterin, er is dus nog ruimte voor verbetering. Hè? Dat is een beetje onze mindset. Maar ja, betekent wel, als je er zo aan gewend bent, dan hoef je je eigenlijk ook nooit voor te bereiden op als het wel gebeurt.
Ja.
Woon je nu in Zweden of bijvoorbeeld op de plains in de Verenigde Staten, dan ga je er gewoon vanuit dat bij een hele grote storm dat de boel eruit ligt.
Ja, wat maakt jouw werk zo leuk?
Ja, je kijkt toch ook een beetje onder de motorkap van Nederland. Dus ik heb eigenlijk mijn hele carrière ook in het veiligheidsdomein gezeten. En heel vaak meer met dit soort wat grotere plannen, waarbij je kijkt naar hoe werkt onze vitale infrastructuur? Hoe moeten we ons voorbereiden op statelijke dreigingen? En dan kom je al heel snel, op de plek waar ik zit, in een heel breed scala van vraagstukken terecht. Dus aan de ene kant vind ik de complexiteit altijd wel heel erg leuk om mee bezig te zijn. Om dan vervolgens toch uit die complexiteit een aanpak neer te zetten.
Ja.
En aan de andere kant, je leert ontzettend veel van hoe je samenleving onder de motorkap werkt. Ja, bijna onder, als je over straat loopt, de structuren die eronder liggen, ziet draaien.
We zijn denk ik al een klein beetje begonnen, pronken.
Had ik al een beetje door?
Ja, dat dacht ik al. Leuk, Jos Leenheger hier in de podcast. Afdelingshoofd Nationale Veiligheid bij Defensie. Ja, je was eigenlijk al een klein beetje aan het vertellen wat jouw werk bijzonder leuk en belangrijk maakt. Zou je eens kunnen vertellen alsof je op een verjaardag staat en iemand echt totaal geen clue heeft van wat een veiligheids of een afdelingshoofd van Nationale Veiligheid bij Defensie. Hoe zou je dat in een paar zinnen aan iemand omschrijven?
Onze afdeling die kijkt naar de nationale inzet van Defensie. En daarbij hebben we eigenlijk drie hoofdstromen. Eén is crisisbeheersing. Dat zijn de crisisplannen, het beleid rond crisis. De andere is vitaal. Hè, de veiligheid van onze vitale infrastructuur. Defensie is zelf ook een vitaal proces. Dus daar kijken we ook naar. Ja, wat je dan zegt, hè, de nationale inzet. En dat zijn vaak wat we eerst derde hoofdtaak noemden. Hè, dus onder bijstand aan het civiele gezag. Daar zijn wij bij de kaders en het beleid voor bezig. Maar wat we de afgelopen anderhalf jaar zien, is dat die derde hoofdtaak is, hebben we nog steeds. Maar is veel een steeds groter deel van ons werk behelst dan wat we dan de eerste hoofdtaak noemen.
Ja.
Dus het wat te doen in een artikel 5 scenario.
Ja, voor de mensen die niet die hoofdtaken kennen, even in de notendop.
Derde hoofdtaak is bijstand aan het civiele gezag. Dus dat kunnen mensen bijvoorbeeld de inzet van de EOD, Bijstand aan de politie, van bijvoorbeeld Koninklijke Marechaussee. De mensen die zandzakken tillen bij overstromingen en mensen helpen. De eerste hoofdtaak, dat gaat echt over de territoriale verdediging. En nou, daar zijn we op dit moment ook mee bezig. Dat heeft ook te maken met de podcast, de schaalbaarheid. Hoe gaan we ons nu voorbereiden op deze nieuwe...
realiteit.
Realiteit. Ja. Ik vind de Duitsers dat zo mooi zeggen. De tijdwende. Met de invasie in Oekraïne zie je dat de veiligheidscontext in Europa echt is veranderd.
Ja.
De Duitsers noemen dat een tijdwende. En ik denk dat ze daar ook wel op het goede punt zijn.
Ja.
En in mijn afdeling zie ik dat dus heel nadrukkelijk. Waar je eerst de nadruk lag op de derde hoofdstuk. Bijstand. Moeten we nu nadenken over hoe gaan we nou om in een situatie waarbij de NAVO in een conflict verzeild raakt. En wat betekent dat dan voor Nederland?
Hoe houdt het jou bezig, de mogelijkheid dat een artikel 5 scenario inderdaad van kracht wordt? Wat doet dat met jou als afdelingshoofd?
Ja, ik loop al een tijdje mee in het veiligheidsdomein. Ik heb hiervoor onder andere bij de NCTV gewerkt. En toen waren we al bezig met, we zagen wel dat die statelijke dreiging groeiende was. De Krim was al een voorbode. We hadden ook al cyberdreigingen die toenamen. En de Oekraïne heeft eigenlijk... De inval in Oekraïne heeft eigenlijk een... laat ik zo zeggen, dat had niet een wake-up call moeten zijn. Want die hadden we misschien daarvoor al moeten hebben. Maar dat is echt wel een alarmbel dat de situatie in Europa veranderd is. Ik geloof ook niet dat als Oekraïne nu ophoudt, het conflict... dat dan we teruggaan naar hoe het was. Dat in die zin, wederom, de Duitsers de tijdwende. Ik denk dat we dat ook in Nederland goed in onze oren moeten knopen. Dat echt het geval is. De wereld is veranderd en wij moeten ons daartoe gaan verhouden.
Hoe komt het dat er nog zoveel... ik was gisteravond... kijk, wij zitten er natuurlijk middenin. Hè? En zowel... Ja, in ieder geval alle podcasts die tot nu toe opgenomen zijn... met Han Bouwmeester, Tony van der Belt, hè, van het transitieteam... Henny Bouwman, Nicole de Wolf. Iedereen zegt, we moeten ons wel bewuster worden... dat het echt mogelijk over 4,5 jaar... dat we in een crisissituatie terechtkomen. En hoe die eruit ziet, dat weet niemand. Maar dat er in ieder geval die dreiging, dat die er is en dat die toeneemt... ja, jij bevestigt het zojuist ook weer. Maar dan zit ik bijvoorbeeld gisteravond Maarten van Rossum te luisteren. En die zegt, joh, maak jezelf niet zo druk, joh. Iedereen, al die luiden zitten zich zo druk te maken. Hoe komt dat toch? Want jij zit er middenin. Je zegt, ik zie het toenemen. Waar komt dat vandaan, joh? Want ik vind Maarten bijvoorbeeld niet echt iemand die... persoon is die zijn kop in het zand steekt als historicus.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar je zit hier met een wat vervelende paradox. Omdat mensen zich nu zo over druk aan het maken zijn, aan het voorbereiden zijn. Laat ik het zo zeggen. Als je kijkt naar een verslechterende veiligheidssituatie. Denk 10 jaar, gewoon een gedachtenspel met jezelf. Kijk 10 jaar terug en zie hoe de wereld is veranderd. Ik ben een kind van de happy 90s. Nou, toen ik ging studeren, zeiden mensen... je komt nooit meer oorlog, Jos. Je gaat crisis- en veiligheidsmanagement doen bij bestuurskunde.
Ja.
Garantie op werkloosheid. Draaien we vooruit en we zien dat de wereld echt radicaal veranderd is. Dus A, je kan het nooit zo voorspellen. Ja, en vlak voor de inval van Oekraïne, ik zat op een terrasje... en er zaten allemaal mensen om me heen en die zeiden... ja, hij gaat de Oekraïne nooit binnenvallen. Dan zou die gek zijn.
Ja.
Dus we moeten echt wel rekening houden met soms ook het ondenkbare. En dan kom ik op de paradox... Als wij ons gaan voorbereiden op zo'n conflict... en dan krijgen we ook, dan krijgen we dus ook de calculatie aan de andere kant van de lijn. Als wij heel goed voorbereid zijn... denken ze van, nou, dit risico ga ik gewoon niet eens wagen. Dus er zit een assortiment... als je je niet voorbereidt, dan kan de calculatie uitvallen. Ze hebben zich niet voorbereid, ik wals eroverheen.
Ja.
Als we ons wel hebben voorbereid, dan kan de calculatie zijn... ik ga het niet eens proberen. Maar ja, dan krijgt Maarten van Rossum gelijk. En dat denk ik ook een beetje in de Koude Oorlog is gebeurd... We hadden ons zo goed voorbereid dat de poging niet gewaagd is. Ja, en dan kun je altijd achteraf zeggen van ja, zie je wel, het was onnodig geweest.
Ja, maar omdat we ons zo goed voorbereid hadden.
Omdat we ons zo goed voorbereid hebben. En dat is altijd een paradox die je hebt met veiligheid.
Mogelijkerwijs.
Mogelijkerwijs, ja. De geschiedenis die niet is gebeurd.
Ja.
En dat is eigenlijk ook wat waar ik ook op hoop eigenlijk als we ons goed voorbereiden. Dat wij een pad in de geschiedenis niet gaan bewandelen.
Dus ja.
Dan hoop ik eigenlijk echt dat Maarten van Rossum, als wij ons goed voorbereiden, dat Maarten van Rossum gelijk krijgt.
Ja.
En over een jaar of 8 zegt, nou ja, zie je wel, het was nergens voor nodig, maar maakt ons druk over.
En daarom maken we deze podcast, onder andere om bewustwording te creëren en te zorgen dat we ons voorbereiden. Omdat, ja, ik zit hier wel met iemand aan tafel die wel dreiging toeziet nemen. De uitspraken, en ik ben geen politicoloog of whatever, Maar ik heb wel al een paar podcasts opgenomen met verschillende mensen. En je ziet wel duidelijk dat het niet de goede kant op gaat. Zeker ook de uitspraken die Poetin doet, et cetera. Ik denk dat we daar dat we niet met een korreltje zout moeten nemen.
Ik denk dat, kijk naar zijn woorden, kijk naar zijn handelen. Wat vaak ook een beetje vergeten wordt, is Oekraïne is al de laatste inval in Oekraïne is al de tweede stap. Hij heeft al de Krim geannexeerd. Zuid-Ossetië, daar zijn ze Georgië binnengevallen. Dus daar gebeurt nogal wat. En ik denk een regime waar het militair geweld gewoon onderdeel is van de toolbox.
Ja.
Waarvan we ook weten dat hij al aangeeft dat hij toch de val van de Sovjet-Unie en de opval van de Warschau-pact een historische fout vindt.
Ja.
Ik denk dat het heel gevaarlijk is voor ons om dat te negeren.
Hey, stel, wat kan ons overkomen, zeker vanuit jouw functie, jouw expertise. Stel dat een artikel 5 scenario van kracht komt. Wat kan ons dan gebeuren in Nederland en hoe zijn we daartegen beschermd?
Nou ja, als we kijken naar een artikel 5 scenario, hè, dan wordt vaak gekeken van dat vindt heel ver van ons bed plaats in het oosten. Maar wat je gaat zien, althans wat wij ook met een aantal scenario sessies hebben bekeken, is dat de impact van zo'n artikel 5 scenario eigenlijk door de hele samenleving gaat heen werken. Je gaat zien de grootschalige militaire bewegingen. Dat geeft een impact op ons wegennet. Hè? Dus dan komen hele grote hoeveelheden troepen vanuit de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië moeten naar Europa komen. Nou, dat doet wat met de 8-uur-spits in Noordwest-Europa. Dus dat ga je merken.
Ja.
Maar onderschat ook niet wat dat doet met een dergelijke. We praten hier eigenlijk over wat we dan noemen een systeemschok. Wat dat doet met de economie, met de financiële markten. Wij vormen in Nederland, Noordwest-Europa vormt eigenlijk de toegang tot Europa. Nederland ligt er echt middenin.
Ja.
Als je een wegenkaart van Nederland bekijkt, dan zie je een enorm logistiek knooppunt.
Ja.
Nou, het is voorstelbaar dat een tegenstander die dat ziet, die denkt van nou, dat logistieke knooppunt, ik wil dat wel uitschakelen. Hè? In de militaire geschiedenis zijn dat over het algemeen wel de punten geweest waar je tegen iemand wat wilde doen.
Ja.
Hoe wij ons daarop voorbereiden. Je hebt de klassieke voorbereiding. En daar zijn we nu aan het kijken. Maar we moeten ook rekening houden dat we dit doen. We kijken wel naar hoe dat in de Koude Oorlog was geregeld. Maar we kijken ook naar hoe is onze samenleving in de tussentijd geëvolueerd. We zijn een genetwerkte samenleving. Dus het cyberelement speelt een hele grote rol. Nou, daar hebben we dus ook al crisisplannen voor. Waarvan we verwachten dat die geactiveerd worden. We hebben een ontzettend verweven economie. Onder COVID hebben we dat ook al gezien. Als je één stukje eruit haalt, begint het ergens anders te piepen.
Ja.
Dus het betekent dat je daar als samenleving echt op moet gaan managen. Dus je hebt niet alleen je militaire operaties die je als samenleving moet gaan ondersteunen. Maar je hebt ook de uitstralingseffecten van dat conflict en de neveneffecten die je als samenleving moet gaan opvangen. En dat kan, in Oekraïne hebben we daar enige voorbeelden van gezien. Maar dat kan zijn, het is niet gegarandeerd dat bijvoorbeeld aanvoerlijnen van buiten Europa, dat die nog op dezelfde manier functioneren. Nou, één schip zat vast in het Suezkanaal. Nou, daar hebben mensen in Nederland last van gehad. Dus het is als je hem gaat doorrekenen, dan zit het venijn soms ook in de staart. Maar ik denk dat het bijna elk segment van de samenleving gaat raken.
En het sentiment.
Nou ja, goed. Dat is, we zien in Oekraïne dat als je aangevallen wordt, hè, dat heel veel mensen, zelfs toen ook in Nederland, vonden dat we ons daar toch wel tegen moesten verweren.
Ja.
Maar ik denk wel dat het even een aanpassing is aan een nieuwe op dat moment aan een nieuwe realiteit. We hebben COVID in die zin. We hebben het alweer een beetje vergeten. Maar het is ook wel een beetje. Ik hoor wel mensen een parallel trekken met de impact die COVID had en een artikel 5. Het is een volledig andere crisis.
Ja.
Maar hoe het ingrijpt in je samenleving. Ik denk dat er heel veel parallellen te trekken zijn.
Hebben we daarvan geleerd? En wat hebben we daarvan geleerd?
Ik denk dat we er best wel wat van geleerd hebben. Want dat merken we nu ook in de voorbereiding. Dat mensen terugvallen op wat ze in COVID hebben gezien. Dat is ook dat het andere nadeel is wel dat het referentiekader is. Want artikel 5 werkt echt wel anders. Ideeën over hoe je je redundantie regelt. Hoe zorg ik ervoor dat ik in moeilijke omstandigheden kan blijven doorfunctioneren met mijn organisatie?
Ja.
We hebben toen ook bijvoorbeeld de nationale zorgreserve gehad. Hè? Kunnen we daar niet nog eens een keer naar kijken?
Ja.
Maar ook wie moet dan met wie gaan samenwerken? Hè? Hoe werken onze nationale crisisstructuren op zo'n moment met elkaar? Communicatie naar de burger. En wat ik persoonlijk ook een hele interessante vind, is dat je op zo'n moment ook hebben we, en dat is, vind ik, echt een buitengewoon indrukwekkend iets, is dat we bijna overnight onze hele economie naar het internet hebben geschoven. Dus we doen nu heel veel vergaderen via Teams en andere vergaderdingen. Voor COVID deden we dat helemaal niet zo vaak.
Nee.
Dus we zijn veel plaats en tijd onafhankelijker gaan werken.
Yeah.
En vinden het ook veel makkelijker. En dat betekent ook dat, en dat is ook een stukje resilience en flexibiliteit die je in je samenleving hebt. Als je niet bijvoorbeeld, als er grote militaire bewegingen zijn,
yeah,
dan zou je kunnen voorstellen dat we vragen, mensen vragen, nou, werk de komende periode thuis om militaire bewegingen niet te hinderen.
Ja, yeah. Maar stemt dat je positief of niet? Want even advocaat van de duivel, stel dat morgen ons Elektra ineens uitvalt of internet uitvalt. Ja, dan weet ik niet of dat zo positief is.
Nee, dat is sowieso niet positief. Hè?
Dat is dan weer de andere kant.
Dat is de andere kant. Nee, kijk, en daar, hè, we zien ook dat de afgelopen jaren, omdat we ons bewust zijn, hè, van de kwetsbaarheid, hoe afhankelijk we zijn, van dit soort voorzieningen, liggen daar eigenlijk al op bijvoorbeeld uitval van elektriciteit, liggen al crisisplannen klaar. Ja. De uitdaging nu is, hè, maar als je kijkt naar artikel 5... is dat je waarschijnlijk meerdere crisisplannen naast elkaar ook wil hebben klaarstaan of geactiveerd hebben.
Ja.
Dus je activeert een flink deel van je samenleving. En de uitdaging zit er met name in de coördinatie daaroverheen. Maar onze aanbieders van Elektra en dergelijke hebben al nagedacht over continuïteit. Hoe ga ik dat doen? Hoe zorg ik ervoor dat ik zo snel mogelijk weer overeind kom? En dat krijgt een extra urgentie in het licht van een dreiging die we zien.
Hoe ziet dat eruit? Want je zegt nu meerdere crisisplannen. Die zouden in werking kunnen treden. Dit is wel een broodje speciaal natuurlijk. Hè? Want welke crisisplannen zijn er zoal? Laten we daar eens verder gaan.
Nou, wat even on top of mind naar boven komt, is de crisisplan olie, dieseldistributie. Hè? Dus hoe gaan we om met schaarse energiebronnen? Elektriciteit, digitaal, de crisisplan digitaal. En wat je ziet is dat die dingen ook een beetje met elkaar verweven zijn. Hè? Dus ze zijn wel geschreven op een incident in de sector. Maar wat we hier gaan zien is dat we mogelijk cyberaanvallen krijgen op de elektra-industrie. En mogelijk sabotageacties, je weet het niet. Het Europese netwerk is ook met elkaar verbonden.
Ja.
Dus als de stabiliteit in Italië niet te handhaven is, dan gaan wij daar iets van meekrijgen. Ik meen dat enige tijd geleden was er in Albanië een glitch. En die voelden wij in Nederland. Dus ook daar betekent dus dat om het netwerk, hè, de stabiliteit van het netwerk te garanderen, zitten dan de netwerkbeheerders zitten daar bovenop.
Ja.
Maar als die cyberaanvallen zien, treedt ook het crisisplan digitaal in werking, waarbij de ICT-afdelingen van de verschillende vitale aanbieders en bij ons dan het Nationaal Cybersecurity Centrum,
ja,
kijken hoe je zo'n aanval kan afweren. Dat is op die individuele incidenten kunnen deze mensen prima acteren. Maar als land zullen wij daar een zekere mate van coördinatie op hebben. Ja, en dan schalen wij op naar onze nationale crisisstructuren.
Hoe zijn jullie dat aan elkaar aan het koppelen? Want dat betekent dus, nu zijn het, je zei het net al in het Suezkanaal, toen die tanker, toen was Nederland al behoorlijk in rep en roer, zeg maar, om één crisisplan wat in werking trad. Stel dat er ineens 3 of 4 van die crisisplannen in werking treden, dan wordt het een complex verhaal, denk ik. Hoe ziet dat eruit?
Nou ja, dat is een complex verhaal. En dat zijn we nu ook aan het uitwerken. Maar je ziet, we hebben een wat we dan noemen een ministeriële commissie crisisbeheersing. Hè, en daaronder zitten de ambtelijke lagen. En je ziet dat elk departement daarin zijn verantwoordelijkheid pakt ten aanzien van een sector waar ze voor staan. Dus op elk van die vitale sectoren zitten mensen. En die weten hoe die sector werkt. Nou, en naarmate je er moeten een aantal besluiten worden genomen. Nou, dat gaat dan de lijn naar boven toe naar de ministers. En in die lijn naar boven toe heb je een trechter waarbij je een staf hebt die dat bij elkaar brengt. En dus eigenlijk al die belangen die daar spelen tegen elkaar moet afwegen. En dat doen we dan dilemma's. Dus we hebben een situatie dat vraagt om een aantal sleutelbesluiten. En daar zitten dilemma's aan vast.
Ja.
Dus je kan bepaalde middelen maar één keer uitgeven. Dus dan zit ik echt puur te bedenken, hoor. Dus stel je voor, probeer even naar een voorbeeld te denken. Om de elektriciteit draaiende te houden, moet je bijvoorbeeld een stukje van Nederland misschien even geen benzine geven. Hè? Nou, dat is een dilemma. Hoe gaan we daar dan mee om?
Ja.
Nou, dat kan betekenen dat zegt, nou, het is zo belangrijk dat het elektriciteitsnetwerk in Nederland overeind blijft. Prima, dat houden we overeind. Maar dan accepteren wij dat het ergens anders wat minder goed gaat. Of ja. Daar zetten we nu een clubje mensen op om ervoor te zorgen dat we daar dat we dat kunnen opvangen.
Ja.
En het is even. En omdat een hele hoop van die sectoren aan elkaar verbonden zijn, en noemen we dan keteneffecten, betekent dus dat je over al die ketens heen moet gaan coördineren om ervoor te zorgen dat het goed gaat.
Dat gebeurde dus voorheen minder.
Ja, we waren.
Eigenlijk is de vraag: wat gaan we nu anders doen dan dat we voorheen deden?
We maken nog steeds gebruik in principe van dezelfde structuren. Alleen waar we eerst gewend waren het bij één crisisplan te houden, bij sommige crisis, heb je ook na COVID gezien dat we daar zoveel verschillende vraagstukken naast elkaar kregen.
Ja.
Dat je in plaats van, laten we zeggen, met 20 mensen op ambtelijk niveau, bijvoorbeeld in Den Haag, dit aan het oppakken bent, dan zit je zo meteen met 200 mensen. Waarbij je dus een veel stevigere organisatie nodig hebt om dat te organiseren. En daar zijn we nu aan het kijken van, ja, hoe gaan we dat nou op een goede manier inrichten? De verantwoordelijkheden zijn over het algemeen helder. Het is vooral de vraag eventjes, wat ga ik op zo'n moment nu precies doen? En wat kan ik verwachten?
Ja.
En dan is het interessant om naar links en naar rechts te kijken. Ik ben van jou afhankelijk, jij bent van mij afhankelijk. En hoe gaan we hier snel en efficiënt een aanpak op doen? En daarvoor is die planvorming dus ook nodig.
Wat zijn de successen tot op heden? En wat zijn de zaken waar nog aandacht voor nodig is?
Nou, ik denk, als ik toch echt een succes mag benoemen, dan denk ik dat we vrij snel een vrij grote groep mensen bij elkaar hebben kunnen krijgen. Niet alleen vanuit Defensie, maar ook vanuit civiele partijen. Waarbij we met elkaar ook hebben gekeken, ja, wat kan ons overkomen? Maar daar was vrijwel niemand tussen die we erbij hadden zitten die zegt, dit moeten we niet doen. Dus de nut en noodzaak is wel heel duidelijk. Deels ook omdat als we ons voorbereiden op een artikel 5, zijn we ook voorbereid op best wel wat andere crisis. Hè? COVID had er mogelijk anders uitgezien als we dit eerder hadden gedaan. Even kijken, grote overstromingen, klimaatrampen. Hè? Dat als je bijvoorbeeld je voorbereidt op veel slachtoffers, kun je dat ook opvangen als je een robuuste crisisbeheersingsstructuur hebt die nationaal kan opereren. Daar zit een succes in. Maar wat ik vooral zie is dat we, ja, ik vind het echt wel een succes dat je zo snel zoveel mensen op één lijn hebt kunnen krijgen van we vinden dit belangrijk om dit te doen. Ook al een doordrongen van de opgave die voor hen ligt. Ja, ook het nut ziet om dit zo op te pakken. Dus het is een, wat mij betreft, vond ik een vrij soepel lopend interdepartementaal traject. Waarbij je civiel-militair oploopt. En ook verwachtingen naar elkaar uitspringt. Dus aannames die niet blijken te kloppen. Dus waar je dan vervolgens op kan plannen.
Ja. Dus, dan heb je het over bedrijven. Dan heb je het over ministeries.
Op dit moment vooral over ministeries. En decentrale overheden, wat we noemen, dus veiligheidsregio's. Wat wij op dit moment aan het doen zijn, is met name op departementaal niveau aan het kijken van, goh, waar hebben wij nu precies mee te maken? Wat is de uitdaging? Hoe moeten we hier zo meteen mee omgaan?
Ja.
En ik denk dat wel goed is om even te zeggen. Hè. We hebben het over 4,5 jaar qua voorbereiding. Zie die 4,5 jaar als gouden uren waar we heel zuinig mee om moeten gaan om die te gebruiken. En dat betekent dat we nu goed moeten nadenken over hoe zien die plannen eruit.
Ja.
En in de komende jaren zullen wij steeds meer partijen aansluiten om hier te gaan participeren. En wat ik toch af en toe wel de neiging zie is, we zien een probleem, dan duiken we er met z'n allen op en dan proberen we het onmiddellijk op te lossen. Maar we praten hier echt over een marathon die we met z'n allen moeten lopen in plaats van een snelle sprint. En marathon moeten we lopen omdat ik een beetje bang ben dat als we het snel doen, dat we misschien een aantal hele belangrijke dingen missen.
Zoals?
Nou ja, je moet ook de tijd hebben om je handelen of om bepaalde scenario's door te lopen. Dat je ook met elkaar doorleeft. Als ik het één doe, wat is dan het effect daarvan op een ander? Dus een mooi voorbeeld. Grootschalige militaire bewegingen over, ik noem wat, de A12 of een andere grote weg. Op maandagochtend om 8 uur in de spits. Nou, in die spits staan ook bevoorradingsvrachtwagens voor supermarkten en dergelijke. Ja. Dus je moet dat inpassen in je manier van verkeersstromen.
Wat zou onze samenleving kunnen doen om zich goed voor te bereiden op zo'n artikel 5 scenario?
Je hebt de NCTV heeft een Denk Vooruit campagne waar een aantal tips op staan. Maar ik denk dat het eigenlijk begint ook hè, bij burgers en bedrijven om toch eens een keer achterover te hangen en te denken van ja, goh, stel je nou voor hè, dat er een keer de elektriciteit uitvalt of dat er een keer iets ergens gebeurt. Wat doe ik dan? Ja, heel veel mensen hebben toch stiekem toch nog wel contant geld in huis liggen. Nou ja, goed, ik heb zelf ook wel genoeg eten in huis dat ik net zeggen een week niet naar de supermarkt hoef. Heb ik wel een tip trouwens voor de mensen als je dat doet. Zorg ervoor dat je dat je even nadenkt over de maaltijden. Want ik heb het in het verleden een keer gedaan. Dat was vooral cornerbeef en witte bonen in tomatensaus. Als ze over de datum gaan en je moet het allemaal opeten. Dan ben je heel snel klaar, kan ik je melden.
Ja, fair.
Maar dat is dus even zo'n doordenkdingetje. Hè, van ja. Hoe ga je dat dan doen? Maar het helpt wel om na te denken. Wat ga ik nou eigenlijk doen op een moment dat het eventjes misgaat? Hè? Dus, heel veel elektriciteit kan heel snel weer in de lucht zijn. Maar het is natuurlijk ook voor jezelf toch wel een beetje treurig. Als op het moment dat de elektriciteit uitvalt, dat je dan bij wijze van spreken onmiddellijk uitgeschakeld bent.
Ja.
Nee, het is dus het helpt na te denken van goh, hoe red ik mezelf voor een aantal dagen? En daarbij zijn er een aantal algemene tips. Hè? Eten, drinken, misschien wat batterijen, dat je licht hebt. Maar misschien ook hè, voor je eigen situatie nadenken. Ja, wat vind ik op zo'n moment belangrijk voor mij en mijn familie? Ja, en ik denk ook hè, dan, dat je ook eens even het raam uitkijkt en zegt van goh, hoe zitten mijn buren erin? Bijvoorbeeld misschien een interessante gedachte-exercitie voor bedrijven is. En dat hoeft niet eens een artikel 5 te zijn, maar kan mijn bedrijf doorfunctioneren als mijn werklocatie eruit uitvalt? Dus je zal maar om 3 uur 's nachts op een parkeerplaats van je bedrijf staan terwijl het in de fik staat.
Ja.
En kun je dan bijvoorbeeld een appje versturen naar je medewerkers? Morgen werken jullie allemaal thuis om je business continuity te borgen. En dus hier dus die voorbereiding op een artikel 5. Die zijn eigenlijk in ieder geval voor onze samenleving ook eigenlijk bedoeld om de veerkracht in onze samenleving en de continuïteit. Ja, onder meer, die kun je gebruiken ook in meerdere omstandigheden.
Hoe staat het met de veerkracht van de Nederlandse samenleving?
Het grote voordeel, althans het grote geluk dat we in Nederland hebben, is dat wij een hele hoge mate van leveringszekerheid van vitale diensten hebben. Je hoort de laatste tijd wat mediaberichten dat het netwerk overbelast raakt. Hè, dus dat geeft enige reuring. Maar wat ik dan toch wel weer leuk vind om te zien, hè, als mensen constateren dat iets onzeker wordt, dan zie je dus allemaal mensen ideeën bedenken over hoe ga ik daarmee om. Dus ik heb bijvoorbeeld gehoord van bedrijven op industrieparken. Die zeggen van nou, dan kijken we of we wel autonoom onze elektriciteit kunnen opwekken. Dus ik heb wel in die zin, hebben wij het niet zo'n breed gedragen gevoel van voorbereiding. Zoals je in Finland of de Verenigde Staten hebt hè, in die diepe wouden. Maar ik denk wel dat als puntje bij paaltje komt dat mensen over het algemeen best vindingrijk zijn. Het helpt heel erg dat je dat op het moment zelf niet moet bedenken, maar dat je er van tevoren al even over hebt nagedacht.
Hoe zou je dat kunnen doen? Want je noemt nu een aantal hele praktische dingen. Hè? Daar kan ik me heel goed in vinden. Hè? Dus gewoon voeding en dat vind ik logisch hè, dat je dat hebt. Een paar batterijen en misschien wat versnaperingen dat het ook nog een beetje prettig is. Als je zonder stroom thuis zit en misschien een extra deken. Maar ja, het stukje collectivisme, dat is hoe ik naar de wereld kijk. Hè. Misschien is dat niet goed of heb ik een fout beeld. Alleen, ik vind mensen toch wel wat individualistischer geworden de afgelopen decennia. Deel je dat of niet? Want je zegt net, kijk ook eens naar de buurman en de buur. Nou, ik woon nu sinds een tijdje in Den Bosch. Ik ken heel veel buren, ken ik helemaal niet. Dan ben ik een vrij sociaal persoon. Maar af en toe dan, als ik tegen de buren begin te praten, dan is het, oh, die man die praat tegen mij. Weet je, dat zie ik toch wel veel hoor, in Nederland. Mensen hun eigen buren niet eens kennen.
Nou, dat onderschrijf ik. Je staat op het perron. Alle treinen vallen uit. Moet je eens opletten hoe snel mensen met elkaar gaan praten.
Dat is waar. Ja, dat is mooi.
Nee, dus we hoeven. Kijk, dat is ook een beetje. Het is voor ons nu een keuze in onze geïndividualiseerde samenleving om met elkaar te praten. Want je hebt je vrienden op de telefoon en ergens anders.
Ja.
Maar moet je maar eens opletten. En de trein is een heel simpel voorbeeld als die uitvalt, dat mensen toch met elkaar beginnen te praten. Maar ik heb het ook een keer meegemaakt dat er een trein uitviel, dat mensen taxis aan het zoeken waren en dat toch met z'n drie in een taxi pakken. Dan zit je met 3 wildvreemde mensen in een taxi. Ja, dat is op een gegeven moment dat je dan toch een soort, dat is dat collectivisme dat er dan ontstaat. En dat is dan misschien niet dat we het aan de voorkant al helemaal nodig hebben.
Ja.
Maar je ziet wel dat mensen naar elkaar trekken. Je ziet dat tijdens, vond ik ook wel leuk tijdens COVID, hè, dat mensen bij hun lokale We hadden een café om de hoek en die boden dan borrels aan. Nou, dat werd dan ook afgenomen. En dus dat mensen hun omgeving wel gaan steunen.
Ja.
Toch even naar de buren kijken. En ja, misschien is het ook wel een goed idee, hè, als we toch naar een wereld gaan met waar we wat meer rekening moeten houden met het onverwachte. Dat we misschien toch maar eens een keer gedag zeggen tegen de buren. Ik zou niet weten waarom we dat niet zouden. Is misschien ook wel eens leuk om te weten wie er naast je woont.
Ja. Ja, zijn er nog dingen... Nee, ik heb nog wel een vraag voor je trouwens. Ik wilde eigenlijk al naar het einde kabbelen. Zijn we er over 4,5 jaar klaar voor?
Zijn we 4,5 jaar klaar voor? Ja, mijn antwoord moet natuurlijk ja zijn. Ik zie dit traject, hè, wie hebt hem opstart. En dat kan af en toe een beetje traag gaan. Maar ik zie de dynamiek wel toenemen. Hè. Ik zie ook wat in de Kamer, hè, worden de vragen gesteld. We willen graag scenario's zien hoe we ons moeten voorbereiden. De minister van de staatssecretaris van Defensie heeft samen met de JNV een Kamerbrief toegezegd over de brede weerbaarheid, hoe wij dat voor ons zien. Dus deze trein begint te lopen. En ik denk dat hij over de komende jaren steeds meer momentum krijgt.
Ja.
Ik denk dat... Dat het op dit moment voor een hele hoop mensen even slikken is over hoe groot de opgave is die we voor ons zien.
Ja.
Maar ik zie wel, we moeten die berg op. En ik zie mensen wel, we zijn aan het lopen. En ik denk dat het momentum in de komende jaren toe gaat nemen.
Kun je daar wakker van liggen soms?
Ik slaap heel goed.
Ja.
Maar je moet eerlijk zeggen, ik ben het al beseft ook een glas half vol mens. Als ik zie welke stappen we op dit moment al aan het zetten zijn, de bewustwording aan het groeien is, dan heb ik daar wel goede hoop op.
Ja.
Wat ik vooral zie is dat... Maar goed, dat is even mijn puur mijnlezing, is dat we zo gewend zijn om heel snel onze behoeften vervuld te hebben. De bol.com-economie, mag ik dat zeggen op de podcast? Nou goed,
zeker.
Geen sluikreclame. Dat je er iets bestelt en het is overmorgen in huis. Nee, we praten hier echt over een lange termijn voorbereiding, waarbij je ook echt even moet nadenken over wat je doet. Omdat je al heel makkelijk kan zeggen, we organiseren even snel iets en we doen investeringen. Waarbij je later denkt, dat was toch niet zo handig. Had ik misschien even wat meer over moeten nadenken.
Ja.
En die ruimte, die moeten we ons aan het begin gunnen. En daarna steeds sneller gaan implementeren.
Ja.
Zo gaan de meeste van dit soort trajecten.
Had ik jou nog een vraag moeten stellen die ik jou niet gesteld heb?
Oeh.
Of ik kan hem ook anders zeggen. Is er nog iets wat jij de luisteraar mee wil geven? Vanuit jouw expertise als afdelingshoofd Nationale Veiligheid bij Defensie?
Goeie vraag. Nou ja, we hebben het aan het begin heel erg over dreiging gehad. Hè, en dat we daar dingen aan moeten gaan doen. Ja, wat ik wel zie is dat we in beweging aan het komen zijn. En ook steeds meer. Dus in die zin, de context waarin we het doen is natuurlijk niet zo leuk. Dat we ons moeten voorbereiden op een conflict voor mogelijk 4,5 jaar. Maar ik zie wel dat we... Dat we in beweging aan het komen zijn. Dat we het aan het doen zijn. En dat stemt mij in ieder geval positief. En als we dit doen en versnellen, dan denk ik dat wij over 4,5 jaar een punt hebben bereikt. Waarbij Maarten van Rossum zegt, ja, zie je wel, ze komen niet.
Ja, laten we dat hopen. Dan wil ik jou ontzettend bedanken voor deze podcast. Ik hoop dat we mensen weer geïnspireerd hebben. Voor mensen die de podcast graag luisteren, die op de hoogte willen blijven, is het mogelijk op wat voor kanaal je ook luistert, of dat nou Apple is of Spotify, om even op het knopje volgen te klikken. Want dat betekent dat je bij een nieuwe aflevering gelijk op de hoogte wordt gebracht. En dan rest mij niets om jou een hele fijne terugreis dadelijk te wensen. En ik wil je onwijs bedanken dat je hier in de studio in Breda was. Dankjewel, Jos.
Graag gedaan en jij bedankt voor het leuke gesprek.
Eens gelijks. Ja.